Iedereen van harte welkom op deze eerste Bijbelstudieavond van het nieuwe jaar. En we mogen inzetten met het getal 7. Het is de zevende avond. En ik hoop dat wat we deze avond mogen overdenken, dat een beetje de toon mag zetten voor het komende jaar. Voor de rijkdom die we mogen leren ontdekken in het Genesis-verhaal. En vooral de proloog, waar we nog steeds mee bezig zijn. Het is ondertussen 14 dagen geleden. En ik stel voor dat we opnieuw de proloog met elkaar samen gaan lezen. Dit zegt Gods woord. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder het uitspansel is en het water dat boven het uitspansel is. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien, en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. De aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de derde dag. En God zei, laten er lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde. En het was zo. God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. God stelde ze in het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de vierde dag. God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen in het uitspansel van de hemel. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels van de hemel, en aan al wat over de aarde kruipt waar er leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover Gods woord. Nu als we terug onze overzicht erbij nemen, de indeling van de proloog, dan herinnert u zich wel dat we in onze vorige overdenking uitvoerig hebben stilgestaan bij de toestand waarin de aarde zich bevindt voordat Gods scheppende werk zijn aanvang neemt. Gods scheppende werk dat gebeurt door zijn woord. En de eerste maal dat God gaat spreken is natuurlijk in vers 3. Maar vers 2 die eraan vooraf gaat, leert ons dat vooraleer God sprak, de aarde in een chaotische, vruchteloze toestand verkeert, waaruit dat God de aarde zal verlossen. Woest en ledig, duisternis over de vloed, dat geeft aan dat de aarde op dat moment onbewoonbaar en onleefbaar is. De aarde kan in de huidige toestand geen leven voortbrengen en het kan ook geen leven onderhouden. En de eerste daad die God gaat verrichten om de aarde tot een leefbare plaats te maken, is door het creëren van een periode van licht die de duisternis doorbreekt, zodat vanaf dat moment dag en nacht elkaar gaan afwisselen en het basispatroon van de tijdcyclus ontstaat. De tijdcyclus die onder andere het levensritme van al wat leeft op aarde verder zal bepalen. En in deze overdenking, waar we gaan stilstaan bij de tweede dag, de creatie van het uitspansel, scheiding tussen de wateren onder en de wateren boven, gaan we dus hoofdzakelijk stilstaan bij die tweede daad die God verricht om de aarde tot een leefbare, bewoonbare plaats te maken. Tot op dit moment zijn er nog geen leefbare ruimtes gecreëerd en daar zal de Heere God een begin mee maken. En tegelijkertijd gaat hij opnieuw voorzien in iets wat al levensnoodzakelijk is om leven op aarde mogelijk te maken. De wateren boven, die zullen daarin gaan voorzien. Met andere woorden, de creatie van het uitspansel zal dus de basis gaan vormen voor de tweede fundamentele bouwsteen van Gods tempelproject. Die eerste fundamentele bouwsteen is de tijdcyclus, en nu gaan we een tweede krijgen, en dan volgt nog een derde op de derde dag. Maar dat zal het onderwerp zijn voor onze volgende overdenking. Want om tot het doel en de betekenis van die tweede fundamentele bouwsteen te komen, moet ik vanavond opnieuw heel wat grondwerk verrichten, gezien het feit dat fundamenteel verschillende opvattingen heersen over wat dat Gods scheppende werk op die tweede dag nu precies inhoudt. Ja, als je uitgaat van de veronderstelling dat het Genesis-verhaal de oorsprong en het ontstaan verhaalt van die materiële wereld, als je met die bril dat verhaal leest, dan kom je natuurlijk tot andere conclusies en uitzicht dat ook ga je zien in de weergave van de tekst. Vandaar dat ik eigenlijk opnieuw wil beginnen met de vraag, wat leert ons de tekst? We lezen en God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. De belangrijkste vraag die we hier met elkaar moeten zoeken te beantwoorden is de vraag, wat wordt er nu precies met het uitspansel bedoeld? Nu, het woordje dat hier vertaald is met uitspansel is in de grondtekst rakia. En de vraag is hier, is het uitspansel rakia, is dat hier een vast hemelgewelf? Of gaat het hier eerder om een ruimtelijke omschrijving? Dat is de vraag die we hier moeten beantwoorden. Nu, ik heb de drie meest gebruikte vertalingen die hier gebruikt worden onder elkaar geplaatst. Er zijn hier nogal wat fans van de herziene statenvertaling. En daar zie je dat er staat, en God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water. Ook de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, volgt die vertaling en zegt, er moet midden in het water een gewelf komen, en dan wordt er nog bij gezegd dat de watermassa's van elkaar scheidt. En ten derde heb je de NBG-vertaling, die kiest voor het woord uitspansel. Daar zei een uitspansel in het midden der wateren. Nu, als je in het online Bijbelprogramma gaat kijken wat je kan zoeken, wat die woorden in de grondtekst betekenen. Dat staat er daar letterlijk, door de Hebreeën als vast beschouwd en steungevend aan de wateren daarboven. Een vaste koepel dus. En dat is wat er schuilgaat achter het woord gewelf, zowel in de HSV als NBV. De vertalers van die vertalingen zijn ervan overtuigd dat het gaat om een vast gewelf dat gecreëerd wordt. NBG heeft uitspansel, en u ziet dat ik dat ook persoonlijk overgenomen heb. Ik heb het overgenomen, maar eigenlijk ben ik daar ook niet echt tevreden over, maar er is geen alternatief in het Nederlands. Waarom ben ik er niet tevreden over? Om de reden waarom dat de NBG die vertaalkeuze maakt. Want met de keuze uitspansel wordt hier de luchtbel bedoeld wat wij in leven. De atmosfeer. En men heeft die keuze gemaakt omdat dat iets meer wetenschappelijk verantwoord is. Om dat in harmonie te kunnen brengen. Maar in feite is dat een zekere manipulatie van de tekst. Omdat rakia, zoals we gaan ontdekken vanavond, wat daarmee bedoeld wordt, dat dat helemaal niet samenvalt met een wetenschappelijke omschrijving als atmosfeer of de dampkring. Dus beide opvattingen, de harde koepeltheorie zal ik het maar noemen, en de dampkring rond de aarde, zijn geen juiste benaderingen van Gods scheppende werk op die tweede dag. Want die beide opvattingen zoeken eigenlijk een harmonie te creëren tussen het Genesis-verhaal en de wetenschap, elk op een eigen manier. Maar het Genesis-verhaal is geen wetenschap. Het is ook geen pre-wetenschap. Het Genesis-verhaal is niet wetenschappelijk. En dat is een heel andere categorie mensen. Er is mij hier ook nog bij te zeggen dat het woord rakia, dat er afgeleid is van een werkwoord. Het werkwoord raka, wat uitspreiden of uithameren kan betekenen. Dat ga je straks ook merken in de vertaalkeuzes die gemaakt worden in andere schriftplaatsen. Nu, een eerste duidelijke aanwijzing voor mij vind je in Psalm 150 dat er met de rakia wel degelijk een ruimtelijke omschrijving bedoeld wordt. De allerlaatste psalm van het psalmenboek opent met de volgende woorden. Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft hem in zijn machtig uitspansel, rakia. Laat alles wat Adem heeft, Yahweh, loven, halleluja. De psalmist is onder de indruk van Gods macht, die op wonderlijke wijze in het uitspansel gezien wordt dat de wateren boven blijven. En dan roept hij op dat alles wat dat Adem heeft, alles wat dat van God leven ontvangen heeft, om Yahweh te loven in zijn heiligdom. We hadden het hier over. Wenst de psalmist dat de kamelen en de leeuwen en al wat al leeft naar Jeruzalem optrekt om de Heer te loven in de tempel? Want let erop, het gaat hier degelijk om een parallel tussen het heiligdom en het uitspansel. Dus wat zou er daarmee bedoeld worden, denk je? Als alles wat al leeft opgeroepen wordt om de Heer te eren, dan bevinden we ons in de schepping en de schepping is Gods tempel in mensen. Je leest dat zo over, maar dat ligt er wel degelijk in opgesloten. Dus je ziet dat woordje in, heb ik in het rood gezet, om aan te geven dat het wel degelijk gaat om een ruimtelijke omschrijving. Als alles wat leven heeft, de Heer moet loven is een machtig uitspansel. Ja? Dus dat is hier voor mij een hele duidelijke aanwijzing. Misschien ga je zeggen, en dat was ook mijn vraag, maar wat komt dat dan in godsnaam vandaan? Hoe komt men erbij om scheiding tussen wateren boven en wateren onder, om daarin een vaste koepel te zien? Ik moet eerlijk zeggen, die vaste koepeltheorie, het is pas sinds de 17e, 18e eeuw, dat men door een zeer letterlijke lezing van de tekst en onder de druk van de wetenschap, dat die vaste koepeltheorie zich stilaan gaan ontwikkelen is, bij meer en meer bijbelleraars die ervan overtuigd geraken dat het Genesis-verhaal ons een voorwetenschappelijk scheppingsmodel laat zien. En wat hoofdzakelijk gebaseerd is, ik spreek over een zeer letterlijke lezing, wel, het gaat om een zeer letterlijke lezing van het zondvloedverhaal. Want in het zondvloedverhaal wordt er gesproken over de sluizen van de hemel. En dat ziet men zeer letterlijk. Hier ziet je dit voorwetenschappelijk of pre-wetenschappelijk scheppingsmodel. Wat in het zwart aangeduid staat, is de rakia. De harde koepel die scheiding maakt tussen de wateren onder en de wateren boven. En zegt men, hier in die koepel zijn gaten die de sluizen van de hemel zijn. En wanneer dat God het oordeel brengt door de zonvloed, ja, dan zet God die sluizen van de hemel open en dan loopt al dat water hier naar beneden. En je ziet dat in dit model inderdaad onder de hemelkoepel de zon gevonden wordt, de maan en de sterren, ook de wolken. Maar die sluizen van de hemel die doen het water van boven naar beneden komen. Dan heb je hier de aarde die hier ergens ronddrijft. Dit scheppingsmodel wordt wel eens lachend bedoeld het Victoriaans visbokaalmodel genoemd. Waarin de aarde ronddrijft als een omgekeerde schildpad. Wie dat bij mij bijbelstudie gevolgd heeft, heeft dat ooit al gezien. Ik herinner mij dat ik dat getoond heb in studies van 2 Petrus. En dat ik het ook al heb laten zien een aantal jaar geleden, toen ik u een uitdagende visie op de schepping heb getoond. Zonder mij daar eigenlijk veel vragen bij te stellen. Vandaar dat ik zelf ook wil duidelijk maken waarom dat ik daarvan afgestapt ben uiteindelijk. Ik heb de hele tijd terug een heel kritisch artikel gelezen en toen ben ik voor mezelf geprikkeld geworden om dat te gaan onderzoeken. Wat is de argumentatie voor dit pre-wetenschappelijk scheppingsmodel? Waar komt dat vandaan? En het eerste argument is de sluizen van de hemel. Nu merkwaardig genoeg, als je dat gaat zoeken in de grondtekst, wat dat hier met sluizen vertaald is, dat betekent opmerkelijk genoeg geen opening en al zekerlijk geen sluisdeur. Letterlijk vertaald gaat het om iets dat geweven is. En dat heel vaak in de Bijbel, zo gaan we het ook verder zien, gebruikt wordt om de, en luister goed, de bron van regen aan te duiden. Dus je moet hier veel eer denken aan iets dat fijnmazig geweven is, dat water kan vasthouden. Wat bijvoorbeeld in Job 26 omschreven wordt en gezegd wordt van kijk, Yahweh, hij bindt het water in zijn wolken en toch scheurt de wolk daaronder niet. Dus een fijnmazig geweven net dat water kan vasthouden. Of noem het een fijnmazig watten iets wat dat water kan vasthouden. En dat is ook hoe je het natuurlijk, als je geen wetenschap kent, hoe je het ziet. Hè? Ja? Dus het gaat hier om de wolken volgens mij. Dat ga ik u verder proberen duidelijk te maken. Een tweede argument is, zo zegt men, dat in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, en in de Latijnse vertaling, de Vulgata-vertaling, dat de harde koepeltheorie dat bevestigd wordt, hoe dat het woordje rakia daar vertaald wordt. In het Nederlands en in het Engels klinkt het hetzelfde, het firmament. Afgeleid van firmamentum in het Grieks en firmamento in het Latijn. Maar om u te tonen hoe deze harde koepeltheorie toch diep ingeburgerd is, wil ik u meenemen naar de belangrijkste digitale encyclopedie van het internet. En dat is Wikipedia. Ik heb dit rechtstreeks overgenomen. Dus je ziet, firmament, gewelf wordt er hier gezegd. En kijk eens wat er geschreven staat. In de kosmologie van de Bijbel is het firmament, hemelgewelf of, ziet hier staan, uitspansel, de structuur boven de hemel, bestaande uit een vaste koepel. En men zegt hier verder, het woord firmament werd gebruikt in het late Latijn om iets wat als stevig is of vast is aan te duiden. Dus, het firmament, zo zegt men, zou een stevige, vaste structuur zijn, en nu komt de klap op de vuurpijl, dat dat materiaal waaruit dat firmament of in de koepel gemaakt is, dat dat beschreven wordt in het boek Job. En dan wordt er een vers geciteerd uit Job 37, uit de NBV-vertaling, en dat luidt als volgt. Kun jij dan als hij de hemelkoepel uithameren, die zo hard is als een gehoten spiegel? Straks kom ik daarop terug, want ik wil je dan nog veel meer laten zien. Dus daar, houd dat goed vast, kan je zien dat het een harde koepel is, zo zegt men, omdat dat materiaal waaruit dat die koepel vervaardigd is, daar beschreven wordt. Een derde argument Ja, zegt men, kijk, dat Babylonisch scheppingsverhaal, dat laat een wereldbeeld zien dat overeenkomt met dat wereldbeeld dat je in de Bijbel krijgt. Nu, ik ga daar niet veel aandacht aan geven, want u weet, ik heb je al verteld waarom men telkens naar dat Babylonisch scheppingsverhaal kijkt. De reden is dat zij die geloven dat het Genesis-verhaal, zoals wij het nu hebben, dat dat ontstaan is of tot een eindredactie gekomen is tijdens de Babylonische ballingschap of daarna. En zo zegt men, kijk, Genesis hoofdstuk 1, dat is helemaal anders dan Genesis hoofdstuk 2 en de volgende hoofdstukken. Genesis hoofdstuk 1, dat is daaraan toegevoegd in de Babylonische ballingschap en is gebaseerd natuurlijk op de Babylonische scheppingsverhalen. Nu, ik moet wel zeggen dat het argument dat hier aangehaald is, ondertussen al achterhaald is. Het is gebaseerd op een verkeerde vertaling van dat Babylonisch scheppingsverhaal. Maar wat veel interessanter is voor mij, daar wil ik toch wel even uw aandacht op vestigen, is dat men recentelijk ook naar voren schuift in dat verband bevestiging vindt over die koepeltheorie in de Egyptische scheppingsverhalen. Ja, dan moet je me dat zeggen om mijn aandacht te trekken. En ik heb gezocht en uiteindelijk op een van de sites waar dat gepromoot wordt, laat men een tekening zien van een Egyptische sarcofaag. En dat is een tekening die zeer bekend voor zal komen. Ja, inderdaad. Marleen oefent elke avond om dat te kunnen doen voor mij. Tot nu toe moet ik zeggen, slaag ze nog niet in. Maar weet je, zij die vasthouden aan die vaste koepeltheorie, die zien hier in die voorstelling van die hemelgodin Nut een bevestiging voor een opvatting. Ja, u ziet dat de artiest die die sarcofaag versierd heeft, dat hij zich de artistieke vrijheid gepermitteerd heeft om de hemelgodin Nut aan de zijkant te voorzien van iets wat lijkt op een ritssluiting. En voilà, zegt men, dat is het bewijs van de harde koepel. Ondertussen weten jullie dat het hier gaat om een pictografische voorstelling en geen materiële voorstellingen, mensen. Dus u snapt dat het argument dat dat helemaal geen steek houdt en dat dat aantoont dat wie dat beweert, dat hij geen snars af weet van Egyptologie. Ja? Dus we hebben tot nu toe nog niks gezien wat dat in tegenspraak is met Psalm 150. En we vinden trouwens in Genesis 1 vers 7 dat de schepper God het uitspansel dat hij gemaakt heeft hemel noemt. Wat in de grondtekst een woordspeling is. Een woordspeling die spijtig genoeg bij de vertaling meestal verloren gaat, maar waardoor dat we soms heel belangrijke informatie verliezen, mensen. Gelijkaardige woordspelingen gaan we nog tegenkomen. Denk maar aan Genesis hoofdstuk 2, bij de creatie van man en vrouw. Ish en Isha. Ja, wat duidt op het verwantschap die de mens niet vond onder de dieren. Maar ook in Genesis hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Daar wordt gezegd dat de mens naakt is. Arom. Terwijl dat de slang die in het volgende vers genoemd wordt, listig of schrander is, en dat kan zowel positief of een negatieve betekenis hebben, arom. Dus wanneer dat de mens gehoor heeft aan de schrandere slang, is de enige wijsheid, wanneer dat zijn ogen open gaan, dat hij beseft dat hij naakt is. Arom. Zie dus die woordspelingen, die helpen ons altijd om beter te begrijpen waar dat het precies om gaat, wat dat de kerngedachte is. Hier in Genesis hoofdstuk 1 zie je dat er een woordspeling is tussen de wateren, Mayim, Shamayim. Dus wat heb je eigenlijk? De wateren onder, Mayim, vervolgens de hemel, Shamayim, en erboven opnieuw Mayim. Ja, dus wat we hier kunnen zien, dat de Shamayim hier bedoeld is als datgene wat zich tussen de wateren onder en de wateren boven bevindt. Dat is wat het woord hier in beginsel aanduidt. Nu, er is duidelijk een overlapping tussen beiden. Je ziet dat ze hier eigenlijk samenvallen. En dat wordt ook in Psalm 19 bevestigd, doordat het daar in één adem genoemd wordt. Een heel bekend Bijbelvers. De hemelen, Shamayim, vertellen Gods eer. Woordje en staat tussen haakjes, omdat dat niet tot de grondtekst behoort. Dan wordt er gezegd, het uitspansel, Rakia, verkondigt het werk zijner handen. Dus zie je, ze worden hier gewoon in één adem genoemd. En het gaat hier natuurlijk om de pracht van de sterrenhemel. Zoals in Psalm 8 vers 3 gezegd wordt, als ik uw hemel zie, Shamayim, zie het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Daar gaat het hier over. Dat is wat Psalm 19 ook bezingt. Nu, waarom wijs ik u daarop? Omdat je ziet dat Shamayim, dat dat geen afgeleide wetenschappelijk verantwoorde omschrijving is. Dat is hier al meteen duidelijk. Wat aan mij brengt, en daar haast ik mij naartoe om aan jullie te tonen, wat ons brengt bij die bewuste bewijstekst die ons dan zal vertellen uit welk soort materiaal die een harde koepel nu vervaardigd is. Nu, ik heb hier weer de 3 meest gebruikte vertalingen in onze gemeente onder elkaar geplaatst. En u ziet dat die nogal behoorlijk wat afwijken van elkaar. De herziene Statenvertaling zegt, heb je samen met hem de hemel uitgespannen, die vast is als een grote spiegel. De NBV zegt, kun jij dan als hij de hemelkoepel uithameren? Zie je dat? Wat heb ik gezegd? Het werkwoord raka kan betekenen uitspannen of uithameren. En hier zie je dat de NBV het duidelijk ziet dat in een hemelkoepel uitgehamerd is, zoals dan een goede carrossier een harde boel kan uithameren uit de staalplaat. En dat het water daarboven rust, dat is de gedachtegang hier. De NBG vertaalt echter, kunt gij zoals hij de wolken maken tot een uitspansel. En het is logisch dat zij kiezen voor wolken, want het woordje dat hier met hemel vertaald is, is niet Shamayim, maar Shashak, wat eigenlijk het standaardwoord is om de wolken aan te duiden. Nu, waarom toon ik je dat? Om je te laten zien dat de HSV als de NBV toch wel insinueren dat het hier om een scheppend werk gaat van de Heere God. Terwijl dat de NBG eerder in een andere richting wijst. Nu, waarom dat ze dat doen, heb ik niet kunnen achterhalen, maar ik kan hier wel met zekerheid zeggen, mensen, dat Elihu, dat hij Job niet wijst op Gods scheppende werk, maar hij wijst op Gods soevereine controle over het weer. En straks wil ik die passage even nader belichten, want daar gaan we kunnen ontdekken dat de mens in de dagen van Job al heel goed wist wat er regen vanafkomstig was van de wolken, en dat die wolken grote hoeveelheden water konden vasthouden, en dat die wolken gevormd werden door de waterdampen. Want herinner u, ik heb je dat in de vorige studie beloofd, dat ik u een voorbeeld zou geven dat een vertaling van een Bijbeltekst compleet de bal mis kan slaan, als je de cultuur niet afdoende kent. En straks zag je dat tonen in het boek Job. En hij had, zoals ik denk, zo'n ontring. Maar laten we eerst even terugkeren bij die sluizen van de hemel, weet je nog? Want daarop is die harde koepeltheorie gebaseerd. Op de hemelsluizen van het zondvloedverhaal. Nu, dat woord vind je maar 1 maal in de Bijbel. Dus je kan het met niets in dat opzicht vergelijken. Maar weet je, er zijn andere gedeeltes die ons wel helpen. Psalm 78. Daar leest u, hij gebood de wolken daarboven en opende de deuren van de hemel. En hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemelskoren. Je ziet dat er hier heel duidelijk een parallel is tussen de wolken daarboven waaruit het manna regent bij het Exodus-verhaal en de deuren van de hemel. Ja? Hier gaat het wel degelijk om de wolken. En Gods bijzondere voorziening hier van het manna uit de hemel. Weet je nou wat dat betekent, manna? In de oorspronkelijke tekst? In het West-Vlaams? Wat is dat? Manna. Ja? Wat is dat? En elke morgen gingen ze met veel plezier met de mandeken naar buiten om het manna te verzamelen. En ze zongen een lied, toch even, het liedje had niet lang geduurd. Een lied dat honderden jaren later in de wereld het werd. Ken je dat lied? De alarmschijf. Mana, mana. Toet, toet, toeroeroe. Dat was de bedoeling, Christophe. Allee, ik kan het weer verkorven. Het is goed. Dus de deuren van de hemel is hier heel duidelijk de wolken mensen. Maar misschien ga je zeggen, ja, maar ja, Ojos, bij de zonvloed, ja, dan viel dat water met bakken uit de hemel. Ja, inderdaad, dat is waar. Maar weet je, Elihu spreekt er ook over tegen Job. En hij zegt het volgende. Kunt u uw stem tot de wolken verheffen, zodat een watervloed u overdekt? Hij zegt, wie kan de wolken met wijsheid tellen? En wie kan de kruiken van de hemel neerleggen? Heb je dat wel gezien? Slagregen, dat vindt de metafoor in dit boek, als kantelende waterkruiken die uitgegoten worden. Waarvan dat het effect dan ook nader beschreven wordt. Want er wordt verder gezegd dat de stof vast wordt als iets dat gegoten is en de kluiten aan elkaar kleven. Kunt u het voorstellen dat er hier voorgesteld wordt? In de zomer, als het kurk droog is en begint ineens te slagregenen, dan zie je dat hij een bodem hem helemaal gaat sluiten. Ja, dat het eruit ziet als een aaneengegoten geheel. En zowel dat je weet, zijn de boeren daar helemaal niet gelukkig mee, want het meeste water dan, dat dan uit de lucht valt, dat spoelt gewoon van het veld af. Dat is wat er beschreven wordt in Job, dat het stof vast wordt als iets dat gegoten is en de kluiten aan elkaar kleven. Let hier trouwens op de nauwe relatie tussen de rakia, de hemel, de wolken en de neerslag uit de hemel. Niet enkel in die passage hier, maar vooral in wat nog zal volgen in de teksten die we nog gaan zien. Er is een heel nauw verband tussen de hemel, de wolken en de neerslag die uit de hemel valt. Waarom onderstreep ik dat? Wel, omdat ik ervan overtuigd ben dat de functie van de rakia die gecreëerd worden door God op de tweede dag, dat die erin bestaat, gezien dat de wateren boven worden geplaatst, om het weer en de neerslag te reguleren. Zoals de schepper God op die eerste dag de tijdcyclus creëert door de periode van licht, zo creëert God op de tweede dag door het uitspansel en de wateren boven het weer en het klimaat. Ja? Daar ga ik naartoe, maar ik ga het nog verder onderbouwen, maar dat je dit heel duidelijk ziet. Kan iedereen mij volgen tot nu toe? Oké. Herinner u de Wikipedia-pagina waar men verklaart dat het materiaal van het firmament beschreven wordt in Job 37? Het probleem is dat men soms het aanzien en de kleurbeschrijving van iets verwart met de samenstelling van iets. Ik ga u twee voorbeelden geven om u op te warmen om dan te komen tot wat we zien in Job 37. Maar u weet, in Ezechiël hoofdstuk 1, dan krijgt Ezechiël een heel bijzonder visioen. Ja, net zoals dat de paus een pausmobiel heeft, zo heeft de schepper God ook een mobiele troon. En als je dat gelezen hebt, dan zie je dat hele vreemde wezens met raderen. En wat zie je in die raderen? Die raderen, wordt er gezegd, zijn vol ogen, inderdaad. Een oogspecialist en zijn handen vol als ze elk jaar op onderzoek moeten gaan. En Ezechiël die ziet dat, en dan had hij beschreven wat dat hij boven de hoofden van die wezens ziet. En let goed op de bewoording. Boven de hoofden van de wezens was wat geleek op een uitspansel. Dat is hier ook rakia, maar dat is niet de rakia van Genesis 1 vers 6. En dan wordt er gezegd als ontzagwekkend ijskristal uitgespreid boven over hun hoofden. Het gaat hier niet om een materiële omschrijving. Maar hoe dat hij het ziet, een uitspansel dat de transparante uitstraling heeft van ijskristal. Kan je mee volgen? Een volgende tekst, waar dat ook diezelfde fout vaak gemaakt wordt, is Exodus 24. Na de verbondsluiting bij de berg Sinaï, dan gaan de oudsten, de 24 oudsten, de Horebberg, die afgebakend was, omdat er niemand mocht komen voor de verbondsluiting, zij gaan samen met Mozes op die berg in Gods tegenwoordigheid. En ze gaan daar een maaltijd met elkaar houden. Een verbondsmaaltijd. Wat dat wij wekelijks doen, met een korstje brood en een schaal met een beetje wijn, dat gaan zij gaan doen in Gods tegenwoordigheid met een grote feestmaaltijd. En dan wordt er verder gezegd, en zij zagen de God van Israël. En let op de bewoording. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, hè, dat is lazuursteen die hier bedoeld wordt, beter bekend als de half edelsteen lapis lazuli, misschien ken je die wel, is heel mooi blauw, als je hem in je handen neemt en hij wordt warm, dan wordt hij blauwer en blauwer. We hadden dat vroeger thuis, maar we vonden hem natuurlijk niet meer, ze hebben hem weer weggestoken, Dus een plaveisel van lazier als de hemel, Shamayim zelf in klaarheid. Dus ook hier hadden mensen om iets wat lijkt op een plaveisel, dat de uitstraling heeft van de helderblauwe lapis lazuli, precies als een helderblauwe hemel. Dus wat zie je telkens? Dat het keer op keer gaat om een aanschouwelijke en geen materiële beschrijving. Ja? En ik toon u graag deze dingen, omdat die zogenaamde beschrijving van de harde koepel in het boek Job eveneens een aanschouwelijke en geen materiële beschrijving is. U ziet dat ik het benoemd heb, weerfenomenen in Job 36 en 37. En dat is wat dat Elihu in die hoofdstukken gaat doen. Hij gaat Job wijzen op Gods soevereine controle over het weer. We beginnen vers 26. Zie, zegt hij, God is groot en wij begrijpen hem niet. Het getal van zijn jaren is niet te doorgronden. Want hij trekt de waterdruppels omhoog die na zijn damp regen uitgieten. Ze laten de wolken stromen, ze druipen overvloedig op de mensen neer. Wie begrijpt hoe de wolken zich uitbreiden? Het gedreun uit zijn tent. Dus zie je, de context waar dat volgt, is niet Gods scheppende werk. En let erop dat Job en zijn vrienden heel goed weten dat regen van wolken afkomstig is. En die van de wateren boven, die ze achter een harde koepel bevinden, waarvoor dat eerst dan Gods sluisdeur moet opengaan, voordat de regen naar beneden komt. Dus wat zien we hier? Dat Elihu wijst op het mysterie van Gods bestuur. We hebben eerst de watercyclus gezien en dan had hij uitvoerig spreken over het weer op aarde. En daarbij had hij wijzen, en dat wil ik wel onderstrepen, hij had wijzen op twee uitzonderlijke slechte weerpatronen in Israël of in Egypte. Je hebt dat overal in het Midden-Oosten. Uitzonderlijk slechte weerpatronen, namelijk de zuiderstorm en de noorderkoude. Straks zeg je daar iets meer over, maar dat begint in 37 vers 9. En u ziet, ik heb hier weer de voornaamste vertalingen die wij gebruiken opgezet. En daar zie je dat je daar niet veel van terugvindt als je dat leest. Uit zijn kamer komt de wervelwind en van de verstrooide winden komt de kou. U ziet dan geen twee verschillende natuurfenomenen. De NBG, de storm komt uit de voorraadkamer en de kou uit de schuur. Oké. NBV. Uit zijn kamers komt de storm tevoorschijn, de noordelijke winden voeren koude aan. Ja, oké, en een noordelijke wind die koude aanvoert. Degene die het dichtst in de buurt komt, is de NLB. En dan zie je dat er staat, uit het zuiden komt het onweder, zuiderstorm, en uit het noorden de koude. Voor het gemak heb ik gewoon de NBG gepakt om daar verder iets over te vertellen. En dan zie je dat ik hier gewoon zuiden en noorden ertussen heb geplaatst, omdat je zou weten over wat dat het gaat. Maar belangrijk is hier dat je weet dat de wind in Israël bijvoorbeeld hoofdzakelijk uit het westen komt van over de zee. Maar heel uitzonderlijk komt de wind uit het noorden. En die noorderwind die brengt bittere koude, sneeuw en ijs met zich mee. En dat is wat hij beschreven vindt in vers 10. Door zijn goddelijke adem maakt hij het ijs, de watervlakte wordt als gegoten metaal. Nu, dat zegt ons niet zoveel, omdat wij niet beseffen dat in Israël dat er daar een woestijnklimaat heerst en dat de laagste gemiddelde temperatuur nog altijd tussen de 15 en de 17 graden is. Dus wanneer dat het daar vriest, is dat wel zeer uitzonderlijk. En ik herinner mij, de laatste keer is het zelfs in het nieuws gekomen op de VRT. Zo uitzonderlijk is het wanneer er sneeuw valt in Israël. En dat is wat hierop gewezen wordt, mensen. Nu verder, dan volgt een tussenzin. Je hebt alleen maar vers 10 die wijst naar die noorderkoude. Maar dan zie je dat er een tussenzin komt waarin dat Elihu Job verder gaat wijzen op het mysterie van Gods bestuur. En zegt hij, kijk, ook bezwaart hij de wolken met water. Hij spreidt zijn lichtgevende wolken uit. En die gaan naar zijn wijze raad alle kanten uit om te doen alles wat hij hun gebiedt. Op het oppervlak van de wereld, op de aarde. En let dan op die bewoording. Hij beschikt het voor zijn land, het zij tot een roede, het zij tot goedertierenheid. En ik wou het toch wel even onderstrepen, maar hier vind je een heel belangrijk beginsel. Want één reden voor de verordening van het weer en het klimaat in Gods schepping is dat het Gods instrument van bestuur zal zijn voor Israël in het land en bij uitbreiding zien we ook voor de hele mensheid op de aarde. Het feit dat God hier het weer gebruikt tot zegen om zijn goedheid te betonen, of het ook kan aanwenden als een tuchtingsmiddel, de roede, dat laat zien dat alles in de schepping Gods bevelen volkomen opvolgt. Volgens zijn wijze raad zal het weer gunstig en productief zijn, ofwel zal het zelfs gewelddadig en verwoestend zijn. De schepping heeft alleen gehoor aan de stem van zijn maker. Ik heb je dat al vaker gezegd. En daarom is het ook zo belangrijk, als u een vraag gesteld wordt, klimaatverandering en opwarming van de aarde, komt dat van God of is dat van de Satan? Dan weet je wat dat de schrift ons leert. En ik weet het, dat is niet altijd gemakkelijk te plaatsen, zeker als het om fenomenen gaat, waar dat mensen het leven bij verliezen. Maar het punt is, en dat wilt Elihu hier ook aantonen, dat God naar zijn wijze raad, zo zegt hij, zijn zaken doet in de schepping. En natuurlijk, wat als zijn motivatie en zijn bedoelingen zijn, dat weten wij niet altijd. Dat is ons niet altijd bekendgemaakt. Maar kijk, zegt hij tegen Job, dat is nu net wat ik wil opwijzen, het wonderlijke mysterie van Gods bestuur op de aarde door middel van het weer en van het klimaat. Ja? Kan je mij volgen daarin? Ten tweede had hij, we hebben dus de noorderkoude gehad, en na die noorderkoude hadden we die tussenzin, en nu beschrijft Elihu de hittegolf. Dit gevolg is van de zuiderse stofstormen. Israël kent een woestijnklimaat, heb ik net gezegd, en in de lente loopt de temperatuur al gemakkelijk dagelijks op tot 30, 32 graden. Maar soms kan de temperatuur ineens oplopen tot 42 graden en meer. Een stormwind die komt van over de Sahara, uit het zuiden. En dat is wat er nu beschreven wordt. Ik ga het eerst lezen. Weet je hoe de wolken zweven, zegt Elihu? Ken je de wonderen van hem die volmaakt in kennis is? Jij wiens kleren te warm zijn, wanneer het land rust moet houden vanwege de zuiderhitte. En dan komt de befaamde tekst. Kun je zoals hij de wolken maken tot een uitspansel, sterk als een gehoten spiegel? Heel uitzonderlijk komt de wind uit het zuiden en voert die stormwind, die de Kamsin wordt genoemd, hele warme wind van over de Sahara, die kan oplopen tot 140 km per uur, zoals ik al aangaf, en die de temperatuur in een mum van tijd meer dan 10 graden kan doen stijgen. Dan kan het ineens van 30, 32 graden naar 42 graden gaan in 1, 2 uur tijd. En samen met die wind wordt er ook heel hopen fijn stof aangevoerd van over de Sahara. Snap je hoe ik spreek van slechte weerpatroon? Dat is wat hier beschreven wordt. En opnieuw volgt er dan een aanschouwelijke beschrijving. Kun je zoals hij de wolken maken tot een uitspansel, sterk als een gehoten spiegel. Ja, het is een sterke stormwind en die verandert het aanblik van de wolken, maar hij verandert ook de aanblik van het hele land. Er wordt hier over een spiegel gesproken. Een spiegel in de oudheid, dat is iets helemaal anders dan onze moderne spiegels. Hè? Een spiegel in de oudheid is gemaakt van gehoten en polijst brons. En het bijzondere is dat het woordje voor spiegel in het Hebreeuws een uniek woord is dat niet zozeer doelt op het object, maar op wat je te zien krijgt, de weerspiegeling, het zicht. En ik weet het, als je dat in de hand neemt, ga je zeggen, ja, Jos, de kleur daarvan, dat valt toch niet te associëren met de lucht dat we rennen in Vlaanderen, nee? Nee, inderdaad, dat is waar. Maar wonder boven wonder, mensen, is die bronskleur uniek voor de kleur van de lucht tijdens die zuiderstorm. Hier zie je een foto van Hazastad. En dat laat zien dat niet enkel de lucht, maar dat heel de stad in een bronzen kleurtint is gehuld. De aanzien van dit fenomeen, van dit natuurfenomeen, dat valt best te vergelijken met de weerspiegeling van de spiegels die men dagelijks gebruikt in de oudheid. Het is alsof je die hele stad ziet in de weerspiegeling van zo'n bronzen spiegel. Als je een selfie zo neemt in een bronzen spiegel, dan zie je dit. Dus het is hier geen materiële beschrijving van een uit brons geslagen harde koepel, zoals de NBV aangeeft. En weet je, Elihu, die merkte recht op Dat kleren in zo'n omstandigheden, dat veel te warm is in mensen. Het enige wat je kan doen, is rust houden in die puffende hitte. Dus zie je, dat is wat hij hier beschrijft. En hij heeft het bij het rechte einde. Mensen, niemand kan God helpen om zo'n grote spiegel uit te spreiden, die het aanzien van het hele land zo bronskleurig weerspiegelt. Ja? Het gaat verder, want dan had hij in vers 21 en 22 beschreven hoe dat er gebeurt wanneer dat de wind ineens verandert van richting. Hij zegt, nu ziet men het licht niet. Nee, ja, in zo'n geval ziet het licht niet dat in de wolken helder schijnt. Ja, want het is door de zon achter de wolken dat je dat bijzondere fenomeen krijgt. Maar dan zegt hij, maar als de wind voorbij jaagt, dan wordt het helder. Uit het noorden, zie de wind eruit naar het noorden, komt een houden gloed. Huiveringwekkend is Gods luister. Wat hij zegt is, kijk, van als die zuidenwind, die zuiderstorm, wanneer dat die breekt, dan gaat er meestal een koele bries uit het noorden komen die een einde maakt aan die hittegolf. Soms gaat het ook gepaard met lichte regenval. Dus je ziet dat hij hier, voor alle duidelijkheid, een natuurfenomeen beschrijft in mensen, waarin dat je de onzagwekkende luister van God pas kan herkennen, als je ziet wat dat Elihu nu precies over heeft. Hè. Vandaar dat ik persoonlijk zeer terughoudend ben om bijvoorbeeld op zondagmorgen een boodschap te wijden aan die hoofdstuk. Het is mijlenver verwijderd van onze belevingswereld. Hè. Je kan als spreker de kerk niet meenemen en wat dat Elihu Job wil voorhouden, als je dat niet grondig visueel kunt uitwerken. Hè. En dat is nu eenmaal toch ja, niet de opdracht binnen het bestek van de zondagochtenddienst. Maar ik wou het hier toch laten zien. Als je meegaat in zijn verhaal, dan is het inderdaad zo. Huiveringwekkend is Gods luister. Dat is toch bijzonder als je die dingen ziet. Ja? Kort samengevat, hiermee is duidelijk, denk ik, hoe dat ook een Bijbelvertaling volledig de bal mis kan slaan, wanneer dat de vertalers niet afdoende achtergrondkennis hebben, mensen. Vertalen, zo heb ik u al vaker gezegd, is verklaren. En er is veel meer voor nodig dan de kennis van de grammatica. En dan zie je hier hoe dat zoiets als de harde koepeltheorie ontstaat, op basis van een slechte vertaling hier, en ondersteund door misvattingen omdat je het klimaat en de weerfenomeen niet kent. Heb ik mijn punt gemaakt? Oké. Laten we nog heel kort wat stilstaan bij wat we precies op die tweede dag vinden wanneer de Heere scheiding maakt tussen water en water door middel van het uitspansel. Wel, wat we hier heel duidelijk zien is dat zoals de Schepper God grenzen stelt aan de duisternis op die eerste dag door een periode van licht, weet je nog? Wel, zo had hij grenzen stellen op de tweede dag aan de wateren door scheiding te maken. En dat is precies ook wat er in Psalm 148 beschreven wordt. Loof hem, allerhoogste hemel en water die bovenin de hemel zijn. Laten zij de naam van Jahweh loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. En wordt er gezegd, hij heeft ze vast doen staan. Voor eeuwig en altijd hun een orde, of ik kan hier ook vertalen, hun een grens gegeven, die geen van hen zal overtreden. Ik weet niet of die bewoording u nog helder in de oren klinkt, maar ik heb hier in studie 5 gewezen op Psalm 104, wat ik toen heb gezegd dat deze psalm bevestigt dat God in een bestaande realiteit aan het werk gaat. Dat het niet gaat in het Genesis-verhaal om een schepping uit het niets, weet je nog? En toen heb ik u gezegd, wat dat hier in vers 9 gezegd wordt, u hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken, zij die geloven in een schepping uit het niets, denken dat dit hier gaat om wat God doet na het Genesis zondvloedverhaal. Nu zie je wat dat Psalm 148 zegt, dat na inhoud precies overeenkomt met wat dat Psalm 104 zegt. Ik hoop dat u dat helpt om van uw zondvloedcomplex af te raken, maar het heeft dus niks te maken met de zondvloed, ja. Maar met hoe dat God de grenzen heeft gesteld aan de wateren, boven op die tweede dag. Kan je mee volgen daarin? Oké, bij deze ben ik blij. Nu wil ik nog enkele opmerkingen maken. Mijn eerste opmerking is dit. dat er na dit scheppingswerk op de tweede dag geen evaluatie volgt. Er wordt niet gezegd, en de Heere zag dat het goed was. Dat staat er niet. Wat zou er van de reden zijn, denk je? Nee, het is duidelijk nog niet goed. Maar waarom is het niet goed?
Omdat er een bestelbaarheid niet is. Dat is de gezegd gewezen wordt naar een hervast iets.
Ja, kom eraan toe. Maar het allereerste is, Christophe, als we zien dat God scheiding begint te maken tussen de wateren, dan gebeurt die scheiding van de wateren in twee stappen. Je hebt hier op de tweede dag de scheiding tussen de wateren onder en de wateren boven, maar er volgt op de derde dag nog de scheiding tussen de wateren en het droge. Want de Heer gaat scheiding maken tussen de zeeën en het droge. Dus zie je, het scheiden is nog niet volledig. God kan het nog niet goed noemen. Er moet nog een tweede stap komen op de derde dag. Dan zie je dat er ook grenzen gesteld worden aan die wateren onder het uitspansel. En er is nog een tweede reden. Er zijn namelijk drie noodzakelijke levensondersteunende systemen die nog niet volkomen gerealiseerd zijn. Op de eerste dag hadden we het daglicht. Ja? En op de tweede dag zien we nu dat de regulering van het weer en het klimaat tot stand komt. Maar ja, neerslag, als er geen aarde is om vruchtbaar gemaakt te worden, heeft dat nog niet veel zin, hè? En dat komt pas op de derde dag. En dan pas kan alles groeien en bloeien. Ga je mee volgen? Oké. Op die derde dag, daar wil ik nog heel kort even bij stilstaan ook, wordt enkel de aandacht gevestigd op het droge en de zeeën. Als je verder kijkt, bijvoorbeeld in Psalm 104, dan zie je dat er dan ook gesproken wordt over de bronnen, over de beken en de rivieren die God creëert. Daar vind je helemaal niks van in ons Genesis scheppingsverhaal. En dat laat ook heel duidelijk zien dat wat ons getoond wordt, ja, heel selectief is in mensen. Wie dat in het scheppingsverhaal een volledig ontstaan van de aarde wil zien, een materiële ontstaansgeschiedenis, ja, die zit er met mijn probleem in. En dat gaan we nog verder vinden bij andere scheppingswerken, dat er heel selectief ons dingen getoond worden. Maar absoluut niet alles. Terwijl dat die bronnen en die rivieren wel degelijk aan bod komen hier in Psalm 104. Misschien gaan we zeggen, ja, Jos, ja, waarom geef je daar zoveel aandacht aan dat water en die regen? Wel, we moeten wel beseffen, lieve mensen, we gaan er zo gemakkelijk aan voorbij, maar neerslag voor Israëls toekomst en levensonderhoud in het beloofde land, dat is wel heel belangrijk. Hè? Je moet goed beseffen dat Gods volk, wanneer dat ze vanuit Egypte in het beloofde land terechtkomen, dat ze in een totaal andere wereld terechtkomen. Hè? Want Egypte was helemaal niet afhankelijk van de neerslag. Egypte leefde bij de overstroming van de Nijl voor de productiviteit van het land. Maar in het beloofde land is de vruchtbaarheid en het slagen van de jaarlijkse oogsten volledig afhankelijk van de vroege en de late regen in het land. En wat dat betreft, is het klimaat in Egypte, met de jaarlijkse overstroming van de Nijl, een veel stabieler klimaat dan in het beloofde land. Want in Genesis zie je al heel duidelijk dat de aartsvaders van miserie, van honger, moeten trekken naar de graanschuur van het oude Midden-Oosten, wat dat Egypte is voor voedsel. Dus vandaar de noodzaak om Israël ernstig te bepalen dat Jahweh de Schepper God alleen heerst over de hemel en de controle heeft over de wateren boven. En welke beproeving dat zal zijn voor Gods volk blijkt ook uiteindelijk uit de geschiedenis in mensen. Ze komen al heel snel in de verleiding om net zoals de Canaanitische volkeren en de volkeren van rondom hun vertrouwen te stellen op Baal Hadad. Ken je hem nog? De stormgod, zoals we die in de vorige studie zagen. Dus voor hen is het toch heel belangrijk dat ze leren zien wie dat er voor die neerslag verantwoordelijk is. Ja? Een volgende punt dat ik hier wil maken is dat we nu gerust kunnen stellen dat het uitspansel, dat er wel degelijk deel uitmaakt van de hemel. Ik heb al gezegd, God noemt het uitspansel hemel. Dan worden ze naast elkaar genoemd en we zagen in Psalm 19 dat ze in één adem genoemd werden. Maar nu gaan we verder zien in het scheppingsverhaal dat er gesproken wordt van kijk en laten zij de lichten, het grote licht en het kleine licht, laten zij tot lichten zijn in het uitspansel van de hemel. Ja? Het wordt in één adem genoemd, en er wordt van de vogels gezegd, in 1 vers 20, God zei, laten er vogels boven de aarde vliegen in het uitspansel van de hemel. Dus op deze wijze, en ik heb in het rood gezet, omdat het in de meeste vertalingen niet zo staat, ja, natuurlijk, kan moeilijk, hè? Als je gelooft dat uitspansel een harde koepel is, dan moet je zeggen als er voren vliegen, hè? Of iets dergelijks. Je moet zien dat de vertaling meestal wordt dat zo weergegeven. Ja? Dus als je het zo vertaalt, en dat vind ik persoonlijk beter, onderstreep je ook dat het uitspansel geen harde koepel is, hè? Want ze vliegen in het uitspansel van de hemel. En dan is het duidelijk een ruimtelijke omschrijving. Dus dat is de beste weergave in de schrift. Ten tweede, als je duidelijk ziet dat het gaat om een ruimte die gecreëerd wordt door de Heer en geen harde koepel, dan is het ook veel duidelijker waarom dat er een duidelijke parallel is tussen die tweede en die vijfde dag. Want op die tweede dag zien we dat God scheiding maakt tussen de wateren onder en de wateren boven, maar op de vijfde dag zie je dat de Heer zowel de wateren beveelt om de zeedieren voor te brengen, als beveelt dat de vogels aan de hemel zullen vliegen. Wat dat je nu ziet, als je die harde koepel verheet, dat zowel de wateren onder zeedieren voorbrengen, en dat de wateren boven, zie je door die scheiding, vogels voortbrengen. En dat is natuurlijk geen wetenschappelijke omschrijving, maar het is wel gepast wanneer het gaat om een aanschouwelijke omschrijving. Ja? Kan je mij volgen daarin? Wat dat mij brengt bij hoe moeten we ons het uitspansel nu op de tweede dag dan waarneembaar gaan voorstellen? Ik heb me weer gebaseerd op de mooie tekeningetjes van John Garvey zijn boek. Ik heb u al gezegd, als je van op de aarde naar de horizon kijkt, of in dit geval als je op de water drijft en naar de horizon kijkt, dan vormt het uitspansel hier die hemelsblauwe ruimte tussen de wateren onder en de wateren boven, die de wolken zijn. Ja? En dan is de hemel, vooral omdat we gezien hebben dat het een fluïde begrip is, ik kan het zomaar niet vastpakken, maar het omvat zeker die ruimte, de wolken, en die ruimte hierboven, waar dat zon, maan en sterren in gevonden worden. Er is heel vaak overlap tussen zowel het uitspansel als de hemel in de schrift. Kan je mij een beetje volgen daarin? En nu begrijp je denk ik waarom ik zo'n weg moest afleggen om je te tonen dat de wateren boven eigenlijk dat gewoon de wolken zijn. En dat het uitspansel dat geen harde koepel is en dat al zeker niet samenvalt met wat wij de atmosfeer of de dampkring noemen. Dus ik moet altijd een hele tour maken om je dat uit te leggen, maar kan niet anders. Hè? Dus ja, gelukkig dat er corona is, dat je dat helemaal kan uitwerken. Maar ik kan dat wel, moet echt veel verzoeken en uurtjes lezen om dat heel duidelijk aan jullie te kunnen laten zien. De volgende studies gaan vlotter gaan, die mensen. Ik ga niet bij elke dag een hele avond stilstaan. Nu was dat omdat ik dat ja, toch duidelijk wilde laten zien, maar de volgende studies gaat dat vlotter en vlotter en vlotter gaan. Behalve natuurlijk ze gaan stilstaan bij de mens die gecreëerd wordt, naar ons beeld en gelijkenis, ja, dan gaan we daar ook wel wat tijd in steken. Dus ik hoop dat je dat niet aan ergert, dat we zo traag, hè, 7 studies ver, en we zitten aan de tweede dag, die zegt, Madre Madonna, we hadden naartoe. Maar ik hoop dat je er nut van inziet.
Het is wel spannend dat je zegt, voor de Israëlieten vooral, om Mozes dan neergeschreven, dat ze weten van wat hij er in komt, en dat ze niet kunnen vertrouwen op die God ons leren kan. Hè?
Ja, absoluut, want we gaan daar veel te gemakkelijk over. Maar je ziet, als je het verhaal leest, hoe ze ermee geworsteld, Danny. Dus begrijp je hoe dat je dit verhaal ook zo verwoordt, met het oog op wat hen te wachten staat in het land. Want Mozes weet het, hè. Lees maar een keer Deuteronomium, lees maar een keer hoe dat God zegt, oké, als ze naar zijn wet gaan wandelen, à la bonne heure, dan gaat de Heer regen geven op tijd, overvloedige oogsten, maar zijn ze ongehoorzaam, kijk dan maar een keer naar de beschrijving, en dan heb je heel veel weerfenomenen die genoemd worden. Ja, en dat dient om hen het vertrouwen te geven. En ook ons. Dat was ook geen zorgen moeten maken over die dingen. Ja? En ook over de wilde dieren gaan we nog zien. De Heer zegt, moet je bang zijn van de wilde dieren? Moet je beschermen. Ja? Moet je bang zijn van ziektes? weet niet, misschien wel heel actueel. En daar wou ik het eigenlijk bij laten voor vanavond.